Ja, het is vandaag, zoals Jacob al zei, de laatste avond. Dat wil zeggen de laatste avond van dit seizoen en wat deze Bijbelstudie betreft. En we willen vanavond stilstaan, ook maar een beetje als afronding, bij Openbaring 16. En dan hebben we in de laatste drie avonden dat we hier bij elkaar waren, hebben we stilgestaan bij de zegels. Vorige keer bij de bazuinen en dan nu nog bij de schalen. En dan gaat het om heel hoofdstuk 16 dat we met elkaar lezen. Ja, dat is niet het meest leuke hoofdstuk, zeg maar, van de Bijbel. Want wat daarin beschreven wordt, nou, dat zijn toch wel hele ernstige dingen. Maar de andere kant is, het is wel realiteit, dat wil zeggen, een toekomstige realiteit. Dat zal zich nog wel allemaal gaan afspelen wat hier geschreven staat. Nou, ik stel voor dat we dat eerst maar lezen met elkaar. Er staat: en ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want ze verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dat zijn namelijk de geesten van demonen, die tekenen doen die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht, klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanuit de troon, en die zei: het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn, zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent, pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Nou, tot zover. Als je alles leest, hè, wat hier zo ongeveer mee te maken heeft, ja, dan moet je eigenlijk al bij hoofdstuk 15, eigenlijk al bij hoofdstuk 14 beginnen. We zullen daar ook zo meteen nog wat uit lezen. En dan strekt dit allemaal zich uit, ja, tot en met dat 18e hoofdstuk. Want in hoofdstuk 17 en 18, daar wordt gesproken over Babel of Babylon. En eerst in de zin van een geheimenis, een verborgenheid dat gezien wordt. En dat ook uitgelegd wordt aan Johannes. En dan vervolgens in hoofdstuk 18, daar wordt dan beschreven hoe Babylon valt. En ja, dat zijn allemaal zaken die gaan gebeuren. Die schalen, hè, waar hier sprake van is, als je dat in de, dat zag ik nog, in de oude vertaling, de oude Statenvertaling leest, dan gaat het over violen. Maar dan wel met een F. Violen. Dus er staat in de oude Statenvertaling, bijvoorbeeld in vers 2, of in vers 1 aan het einde, gaat henen en giet de violen van de toren Gods uit op de aarde. De violen. Dus je snapt wel, als je dit zo leest, dan is dat bepaald geen mooie muziek, in de zin van dat het violen zijn. Maar violen, en dat Griekse woord dat daar gebruikt wordt, en dat komt 12 keer voor in het boek Openbaring, dat is het woordje fiale. Dus ze hebben eigenlijk dat oorspronkelijke Griekse woord gewoon heel letterlijk, hebben ze dat weergegeven. En van daaruit is een viool, is een schaal. Dus gaat daar een viool met bonbons gaat daar rond. Hè? Het is wel leuk als je dat een keertje zegt, weet je wel, op een verjaardag. Geef je kennis van het kennen van de oude Statenvertaling. Schalen, hè, als zodanig, die kom je in het Oude Testament ook wel tegen. En dan zijn er vaak gebruiksvoorwerpen in de tempel. En je kunt ook denken aan die gebruiksvoorwerpen, de schalen, de gouden schalen en dergelijke, die Nebukadnezar bijvoorbeeld uit de tempel weghaalde. Maar ook in de tabernakel, daar werden die al gebruikt. En ja, dat bepaalt ons weer wat we al vaker gezien hebben bij Openbaring. Bij zeg maar toch dat ja, hemelse heiligdom, dat voorgesteld wordt als een tempel of een tabernakel. En hier is dat ook weer zo, in vers 1, daar staat, hè, een luide stem, die hoorde hij uit de tempel. Dus dat beeld, dat wordt alsmaar doorgetrokken en voortgezet. Ook met die 24 oudsten, waarvan we al gezien hebben, ja, dat zijn eigenlijk dienaren, hemelse dienaren, waarvan de 24 aardse priestergeslachten en priesterhoofden, zoals die in 1 Kronieken 24 genoemd worden, die daar, waar die een beeld van zijn. En zo zie je eigenlijk steeds dat hele beeld terug. Als we eventjes wat terugbladeren, om even de draad een beetje op te pikken, naar hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, vers 1 en 2. Daar staat, en toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur, en ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Dus dan gaat het even over het zevende zegel. En je ziet dat zevende zegel in de beschrijving iets te maken heeft met die zeven bazuinen, die zeven engelen die gezien worden, en vervolgens die zeven bazuinen. Nou, die zeven bazuinen die worden geblazen. De zevende bazuin, die wordt geblazen, om het maar even zo te zeggen, aan het einde van hoofdstuk 11. Nou, als u daar nou even naartoe gaat, dan staat daar in hoofdstuk 11, vers 15, de zevende engel blies op de bazuin. De zevende engel blies op de bazuin. En nou goed, dat gebeurt dan ook. En er wordt een aankondiging gedaan over wat er gebeuren gaat met de koninkrijken van de wereld. Die behoren de Heer toe. En dan staat er in vers 19 van hoofdstuk 11. Daar staat, en de tempel van God in de hemel werd geopend. De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. En dan zie je al iets, ja, wat iets te maken heeft met de beschrijving van wat we gelezen hebben in hoofdstuk 16. Dus die zevende bazuin, ja, die verwijst, of de beschrijving van die zevende bazuin, die doet ons ook weer stilstaan en denken aan wat er dan uiteindelijk gebeurt bij die zeven schalen. Dus die hemel wordt geopend, de tempel van God in de hemel wordt geopend, zo moet ik het zeggen, in vers 19. En als we nou even doorbladeren naar hoofdstuk 15, naar het vijfde vers, Dan zie je daar staan. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Nou, dat is wat je net ook zag bij die beschrijving van de zevende bazuin. Die werd geopend. En wat gebeurt er? Vers 6. De zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel gekleed in smetteloos en blinkend linnen. En omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met de toren van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En zo wordt dat dan allemaal hier beschreven. Ik heb al eerder gezegd, en dat zeg ik nog maar een keertje, dat als je zo die beschrijving allemaal leest, dat je als het ware een steeds intensievere beschrijving ziet van wat er allemaal gebeurt en gebeuren gaat. En die beschrijving die concentreert zich steeds meer naar het moment van de wederkomst van Christus, de openbaring. En waar je in grote lijnen kunt zeggen dat je bij de zegels en de bazuinen nog heel veel te maken hebt met het feit dat God uit zijn volk dat gelovig overblijfsel wil halen. Daar zie je toch in hoofdstuk 16 vooral dat de gramschap van God zich gaat uitstorten over degene die tegen dat gelovige overblijfsel gericht zijn. En dat zijn in het grote volkeren. Maar dat zijn ook degenen van het volk van Israël die aan de kant van de tegenstander staan. De tegenstander van God staan. Want samen met de volkeren strijden zij in feite tegen de Heer. Misschien goed om heel eventjes wat dat betreft naar Handelingen te gaan. Handelingen hoofdstuk 4. Want vooral in de christelijke pro-Israël-beweging, daar klinkt toch vooral dat het alle volkeren zijn die tegen Israël ten strijde zijn vergaderd. Maar dat is niet de essentie van de strijd waar het om draait. Hè? Als je in hoofdstuk 4 kijkt van Handelingen, moet ik eventjes kijken. Daar gaat over dat stukje vanaf vers 23. Er staat in deze Bijbel boven Petrus en Johannes losgelaten of vrijgelaten, die waren gevangen. En er staat in vers 23, nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, U bent de God die de hemel en de aarde, de zee gemaakt hebt en alle dingen die er zijn. Houd dit eventjes vast trouwens, wat hier staat, wat dit gebed is. Ja? Dus Heer, U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Dat is even belangrijk om dat even te onthouden. Dan gaan we even verder, vers 25. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? En dan staat er, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En onthoud even, of herinner nog eventjes wat we net lazen in Openbaring 11, die dagen van de zevende bazuin. Daar staat dat de koninkrijken van de wereld gekomen zijn aan de Heere en zijn gezalfde. En dus je ziet, wat hier staat, dat zie je in veel verdere vorm zit natuurlijk, zie je dat in het boek Openbaring terug. En dan komt er een stukje uitleg tijdens dat gebed van die psalm van David, dat is trouwens psalm 2. Komt er een stukje uitleg, vers 27. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, dus tussen de gezalfden, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw raad en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus in de tijd waar Handelingen over gaat, de tijd dat de Heer Jezus bij wijze van spreken nog maar net de hemel in was gegaan, de hemelvaart, en de tijd waarin hij ook weer terugverwacht werd, want dat zou binnen afzienbare tijd namelijk gebeuren, dat de Heer Jezus weer terug zou komen. In die tijd geldt dat alles wat vooraf ging aan die hemelvaart, dus de opstanding, maar meer nog het lijden en het sterven, het overgeven van de Heer Jezus, in handen van, het verraad van de Heer Jezus, al dat soort dingen. Dat is allemaal gebeurd door toedoen, zoals dat hier ook staat, door Pontius, of Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël. En dus daar al geldt dat het niet alleen maar de volkeren zijn die tegen Israël zijn, nee, zelfs in dat eigen volk van God, daar bevinden zich dus krachten die bezig zijn zich op te zetten tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dat gebeurt daar, maar dat gebeurt dus ook in het boek Openbaring nog steeds. En kijk, er is de tegenstander wat dat betreft alles om te doen, om toe te werken naar een situatie. En ja, dat toewerken, dat wordt door Paulus beschreven nu als het geheimenis van de wetteloosheid. Ja, dat is nog steeds een geheimenis. Maar wacht maar tot dat openbaar wordt, zegt Paulus. En dan blijkt dat dat toewerken naar dat grote doel dat de tegenstander heeft, dat dat inhoudt dat daar een tempel komt te staan in Jeruzalem. En dat zich daarin dus die tegenstander van God zal zetten. De duivel die zal op de aarde geworpen worden. Hij zal zich als het ware uitleven in de mens van de wetteloosheid. Hij zal zich in de tempel zetten en aan zich laten zien dat hij God is. En weet u, dat hele streven van de tegenstander van God is erop gericht om dat te bewerken. Om uiteindelijk dus naar die zogenaamde Messias toe te werken. En de Heer Jezus die voorzegt dat al, die zegt van ja, mensen, er komt straks eentje in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. Maar mij neem je niet aan. Ik ben van God gezonden, mij neem je niet aan. En straks komt die ander en die neem je aan. En daarin zie je dus dat andere plan. Daar hebben we het over het algemeen niet zo graag over en ook niet zo vaak over. Wij hebben het liever over het plan van God en dat Hij heeft. Maar reken erop dat de tegenstander van God ook zijn plan heeft. En dat die tegenstander van God ervoor zorgt dat dat plan ook uitgevoerd wordt. Hij zal er alleen uiteindelijk niet in slagen. Maar dat wil niet zeggen dat datgene wat er allemaal gaande is, dat het allemaal past uiteindelijk in zijn plan. En ja, goed, je kunt het wat dat betreft allemaal van twee kanten bezien. Je kunt zeggen, oh, het is er toch geweldig dat Israël terug is in het beloofde land. Weet je, dat zeg je het eigenlijk op een hele mooie manier. Maar ja, je kunt ook zeggen, kun je met evenveel recht zeggen trouwens. En je kunt ook zeggen van, voor Joodse mensen is Israël de meest slechte plek om te zijn in de toekomende tijd. Als je enigszins liefde hebt voor het volk, dan moet je eigenlijk zeggen van jongens, ga daar nou alsjeblieft niet naartoe. Maar ja, wat doen we? Tussen aanhalingstekens. Er worden hele stichtingen opgericht en die zijn bezig om maar geld bij elkaar te brengen, om maar te zorgen dat er zoveel mogelijk Joodse mensen naar Israël gaan. Dat gebeurt met christelijk geld. Ja, dat is dat, hè? En wat gaat daar dan gebeuren? Nou, dat kun je dus lezen in het boek Openbaring. En dan ontdek je inderdaad dat als daar de gelovigen wonen, en de gelovigen uit dat volk, dat gelovig overblijfsel, dan is het de meest ellendige plek om daar te zijn. En dat zijn eigenlijk twee lijnen. En dat zal steeds duidelijker worden. Strakjes, dan als die mensen der wetteloosheid zich openbaart, dan is dat geheimenis van de verborgenheid, van de wetteloosheid, dat is dan voleindigd. En dan zal het duidelijk worden en dan zie je, en dat is eigenlijk wel prachtig om te zien, maar goed, het is ook helemaal niet prachtig in de zin van dat het leuk is. Maar dan zie je dat dat plan van God enerzijds en dat plan van de tegenstander van God anderzijds, dat die plannen samenkomen en tot een enorme clash als het ware komen. En dat is nou vooral wat daar beschreven wordt in Openbaring 16 tot en met 18. Als het gaat uiteindelijk over de val van Babel, van Babylon. Want we zijn dat niet vergeten, Babel. Dat is het machtsinstrument van de tegenstander van God. Daar is hij mee begonnen aan het begin van deze tegenwoordige eeuw, deze tegenwoordige aion, vlak na de zondvloed. En toen werd Babel voor het eerst genoemd, Nimrod en zo, weet je wel, en het land Sinia. De eerste keer dat je het woord koninkrijk in de Bijbel tegenkomt, staat het in verband met Babel. Dat koninkrijk wat door Nimrod wordt opgericht, dat is Babel, staat er. Dat is de eerste keer. Nou, dat is toen begonnen en aan het einde van de huidige, tegenwoordige, boze eeuw komt er een eind, ook aan Babel. En dat is al straks, de Heer Jezus Christus zal wederkomen en dan zal Babel, zal geoordeeld worden. Maar dan zullen ook degenen geoordeeld worden, en dat komt hier in hoofdstuk 16 natuurlijk van Openbaring wel heel duidelijk naar voren. Dan zullen ook degenen geoordeeld worden, ja, die dat merkteken hebben aanvaard. En die zich dus daarmee heel bewust in de dienst van de tegenstander van God hebben gesteld. En dat zijn mensen, ja, daar is het bij wijze van spreken een paar jaar heel voorspoedig mee gegaan. Want de tijd die daar vlak aan vooraf gaat, hè, die wordt gekenmerkt door, ja, heb je dat teken of heb je het niet? Als je het niet hebt, dan krijg je geen eten, of tenminste, je kunt niet aan eten komen en al dat soort ellende. Dus die mensen hebben het, ja, naar verhouding redelijk voorspoedig gehad dan. Maar hier zie je wat er uiteindelijk mee gebeurt. En dan gaat dat dus niet zomaar eventjes om de wereldwijde bevolking en die allemaal een chip in hun hand geïnjecteerd krijgen of wat dan ook. Maar dan gaat dat heel, ja, specifiek om dat wat zich daar in Israël gaat afspelen. En daar, ja, daar gaat het allemaal gebeuren. Dat oordeel, die oordelen, die plagen zoals ze genoemd worden van die zeven engelen met die zeven schalen, dat wordt al aangekondigd in hoofdstuk 14. En dat wil ik even wat uitlezen. Hoofdstuk 14 van Openbaring dus. Daar staat vers 6. Daar staat dat ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. We weten dat degenen die uit de grote verdrukking voortkomen, in hoofdstuk 7 is dat te lezen, die komen uit elke stam en taal en natie en volk. Maar ze zijn uit de verdrukking voortgekomen en daarom behoren ze allemaal tot het oude volk. En dan staat er vers 7, en hij zei met een luide stem, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En als je dit nou leest, dan zie je daar enigszins de overeenkomst met wat we net lazen in, toen zei ik nog, dat moet je even onthouden, in Handelingen 4, aan het einde van vers 24 staat daar, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En dat zie je eigenlijk hier ook. Dat is nou, ja, wat de basis is van de boodschap, van de blijde boodschap of van de goede boodschap, dat is nou wat het eeuwige evangelie is. Dat is namelijk dat je God moet vrezen, hè, omdat hij degene is die rekenschap zal vragen, het uur van zijn oordeel is gekomen. En je moet hem aanbidden om de dood eenvoudige reden, omdat hij de schepper is. Daar begint het eigenlijk. Dat is, zeg maar, heel, ja, bazaal wat het evangelie en wat de evangelieboodschap is. En dat is, zo staat hier, een eeuwig evangelie. Dat is een evangelie dat telt gedurende alle eeuwen door. Altijd is dit de basis. Als je spreekt met mensen over het evangelie, en ze kennen de Heer Jezus totaal niet, dan begint het op de een of andere manier toch hiermee. Dat je toch iets moet gaan vertellen van, ja, maar wat denk je nou waar alles vandaan is gekomen wat je om je heen ziet? En je kunt iemand die nooit gehoord heeft over de Bijbelse boodschap en daarvan gehoord heeft, die bij wijze van spreken de naam Jezus helemaal niks zegt, die kun je niet zomaar in één keer zeggen van, joh, je moet je bekeren. Ik noem maar even wat. En dat werkt niet. Nee, je zal toch eerst moeten zeggen van, joh, heb je je wel eens afgevraagd hoe dit er allemaal is gekomen? En, nou ja, dan krijg je een stukje verhaal van evolutie of schepping en dat soort zaken. En ja, dan kun je op een gegeven moment getuigen van het feit dat je gelooft in degene die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dan komt het verder. Want hoe kun je hem nou echt leren kennen? Nou, dat is door de Heer Jezus Christus. Daarvoor is hij in deze wereld gekomen. Maar goed, dat is een engel. Die zegt dat, die kondigt dat aan. En dus hij geeft als het ware een korte samenvatting van het eeuwige evangelie. Je kunt het trouwens ook zo letterlijk, bijna letterlijk terugvinden in Psalm 33. Maar hij zegt dan, vrees God, dat is de oproep. En de reden is, het uur van zijn oordeel is gekomen. En dan komt er weer een oproep, aanbid hem. En dan komt daar de reden van, want hij is het, die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dan komt vers 8. En er staat, en een andere engel volgde, en die zei, zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon. Eigenlijk, datgene wat hier dus gezien wordt, door Johannes, dat omvat compleet hoofdstuk, zeg maar wat hierop volgt, hoofdstuk 15 tot en met hoofdstuk 18. Want hier wordt al gezegd, zij is gevallen. En als dat dan uitgebreid beschreven wordt, kom je dat pas in hoofdstuk 18 ook echt tegen. En dan zie je hoe dat allemaal gegaan is. Zij is gevallen. En wie is er dan gevallen? Nou, daar staat hij bij, Babylon. En Babylon is gevallen. Dit is een belangrijk vers, broeders en zusters, want dit is de eerste keer in het boek Openbaring dat je over Babylon leest. En ik kan u er ook bij vertellen, het is de eerste van 6 keren. Er wordt in totaal in het Nieuwe Testament 12 keer over Openbaring gesproken, over Babylon gesproken, waarvan 6 keer in het boek Openbaring. Dat is wel grappig, want 6 dat hoort wel echt bij Babel, als je het hebt over die getallen. Hè? Dus dat is op zich wel een bijzondere verdeling. Babylon, de grote stad, en waarom is zij gevallen? Nou, omdat zij alle volken van de wijn van de toren, eigenlijk staat daar gramschap, van haar hoererij heeft laten drinken. En dan komt er nog een derde engel aan. En die derde engel die zegt dan, vers 9, als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Kijk, je hebt hier dus niet zomaar te maken met het oordeel over van enkele nietsvermoedende burgers, zeg maar. Je hebt hier te maken met mensen die doelbewust zich in de dienst van de tegenstander van God hebben gesteld. En daarom dat merkteken en dat op voorhoofd of rechterhand ontvangen hebben. En het oordeel over hen is dan ook niet mals. Want er wordt over die pijniging gesproken, vers 11, de rook van hun pijniging. Ze hebben dag en nacht geen rust. Nou, dat laat ook wel zien dat het in ieder geval iets is wat nog plaatsvindt gedurende de tijd dat er nog dag en nacht is. Dus gedurende de huidige schepping. In de nieuwe schepping, daar is geen dag en nacht. Dat verschil is er niet meer. Dus in die tijd gebeurt dat allemaal. Ik hoef niet te zeggen dat dat uiteindelijk voor die mensen één grote ellende is. En één grote en zwaar oordeel zal zijn. Nou, die toren, daar moet ik ook even wat van zeggen. In dat 10e vers, daar staat, hij zal drinken van de wijn van de toren van God. Die vertaling zoals dat hier staat, die is overgenomen vanuit de oude Statenvertaling, daar staat het ook zo. Maar je ziet in dat 10e vers 2 keer het woordje toren staan. Dus er wordt gesproken over de wijn van de toren van God. En een stukje verder gaat het over de drinkbeker van zijn toren. En hoewel dat dus in het Nederlands twee gelijke woorden zijn, zijn het in de grondtaal twee verschillende woorden. En dat is zeg maar om het lastig te maken. Dat woordje, wat daar staat, dat is het woord thumos. En dat betekent zoveel als, gramschap, zo wordt het in de NBG wel vertaald. En je kunt ook zeggen, het betekent woede. Als je het wil omschrijven, dan is het eigenlijk een uitermate diepe emotionele toestand van het hart. Dat is wat er bedoeld wordt. En dat kan hartstocht zijn, dat kan opwinding zijn, maar dat kan dus ook woede zijn. Wat dus echt helemaal van binnenuit komt. Terwijl dat andere woord, dat tweede woord dat er gebruikt wordt, het woord toorn, dat duidt eigenlijk meer op de uiterlijke kenmerken van boos zijn. En dus het zijn wel degelijk heel verschillende woorden. Nou, dat woord gramschap, als dat gebruikt wordt in het boek Openbaring met betrekking tot God, en dan komt dat 7 keer voor. En dit is dus ook één zo'n keer. En het komt dan ook nog wel vaker voor. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 16 vers 1. Daar staat aan het einde van dat vers: ga en giet de schalen van, en dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, de woede of de gramschap van God, giet die uit over de aarde. En dus hier, ja, is de Heer als het ware persoonlijk betrokken en bij dat, ja, wat daar gaande is. En ja, wat is er nou helemaal gaande? Ja, eigenlijk kun je het maar heel simpel samenvatten. En dat is dat Babylon ten val gebracht moet worden. Dat is het hele punt. En als Babylon ten val gebracht is, is daarmee de tegenstander ten val gebracht. En is daarmee ook de invloedssfeer van die tegenstander ten val gebracht. En als wij nu even kijken naar de tijd waarin wij nu leven, ja, dan weten wij als gelovigen, weten we van ja, God is er in de hemel, dat is allemaal prima, maar we weten als gelovigen ook, Jacob, die zei dat al eventjes zo in het gebed, weet je wel, als je kijkt naar de toestand in de wereld hier, en wat er allemaal in de wereld gaande is, ja, daar word je niet vrolijk van. En we weten dat dat te maken heeft met degene die erachter zit. En namelijk, ja, die tegenstander van God. Dus dat die macht van Babel, die is werkzaam nu, maar in het verborgen. Je kunt dat niet zien. Dus als je kijkt in de Bijbel van waar wordt er over Babel of Babylon gesproken, dan wordt er alleen maar over Babylon gesproken in de tijd tot en met het boek Handeling. En vervolgens, 6 keer, en vervolgens wordt er weer over gesproken 6 keer in het boek Openbaring. Maar in die tussentijd waarin wij zitten, dan kom je dat begrip Babel niet als zodanig tegen. En toch weten wij wie het is die erachter zit. En toch merken wij de invloedssfeer daarvan, die merken wij steeds meer. Op allerlei gebied. En nou ja, hoe vaak zeg je niet als er weer eens wat in het nieuws gebeurt, hoe vaak zeg je niet van, ach jongens, wat zou daar achter zitten? En dan kun je echt, broeders en zusters, de meest krankzinnige dingen kun je tegenkomen. Ik hoorde vorige week dat, en dat is echt geen grapje, maar het komt wel zo over. Maar dat de emancipatiebeweging in Zweden, die is zodanig doorgeschoten nu dat er een hele lobby aan de gang is, waarbij mensen een wet aan het voorbereiden zijn dat het voor mannen als een criminele daad gezien wordt als zij staan plassen. Snap je? Want daarmee is er onderscheid tussen man en vrouw. Nou, daar kun je natuurlijk, met de beste wil van de wereld, kun je daar niks zinnigs achter vinden. En dan zeggen sommigen van, ja, het is wat hygiënisch. Nou ja, oké. Dat mag wel zo zijn. Maar het is toch mijn shoppen. Daar is men mee bezig. Weet je wel, dan denk je van, ja, oké, zo werkt dat dus. Maar zo is dat met een heleboel dingen. Dat geldt ook hier in Nederland, dat er allerlei zaken gaande zijn waarvan je denkt van, jongens, hoe is het toch eigenlijk mogelijk? Hoe hebben we het zo ver gered?
Ik hoorde van de week dat het medisch gezien zelfs onderbouwd is, dat het voor de prostaat van man en beter is om zitten te plassen. Maar dan moet je die twee eens met elkaar in verband brengen, zo werkt het.
Ja, ja. Nee, tuurlijk, er wordt natuurlijk altijd een goede reden bij bedacht. Ja. Dat is met elke menselijke uitvinding is dat zo. Er wordt altijd iets bijgezegd. Wij lopen op het moment met open ogen, lopen wij steeds meer de fuik in van dat je overal en altijd gecontroleerd kan worden. Zo zit het nou één keer. Als het moet, dan kunnen ze weten ze van de overheid rustig waar jij de hele tijd mee bezig bent als je op internet zit te surfen of zo. Je moet echt niet denken dat je nog iets doet wat niet gekend kan worden.
Als je
je mobieltje aan hebt. Nou, hè, noem maar op. We kunnen niet meer zonder, bij wijze van spreken. Maar ja, wat is de positieve kant eraan? Dat is dat mensen zeggen van ja, maar goed, ik heb toch niks te verbergen, dus ja, van mij mag het. Weet je, ja, nee, zo kan je alles wel weer goed praten. En zo zijn er ja, zoveel dingen die langzamerhand een bepaalde richting ingaan. En ja, daarvan denk je van mensen, dat gaat niet goed. Wij zitten nu, zitten wij met de stichting bijvoorbeeld, zitten we met een hele toestand met de Belastingdienst. En ja, wat is de clue? Kijk, de stichting bestaat al 45 jaar dit jaar. En we hebben, in al die jaren hebben wij kampen georganiseerd, boekjes uitgegeven en allemaal van dat soort dingen. Nou, nu is er wat wetgeving gekomen sinds een jaar of 10. En die is vorig jaar is dat nog een beetje aangescherpt. En daaruit blijkt dat wij bijvoorbeeld eigenlijk niet kampen mogen organiseren, want daarmee zijn we in feite een bedrijf. Weet je wel, dus wij veranderen niet, maar de wet verandert. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd van ja, maar ja, wij voeren ook alleen maar de wet uit. En dan denk je van waar hebben we dat nou vaker gehoord? Ja, ik was er persoonlijk niet bij, maar ik heb het dan wel gelezen. He? Dat in, sinds 1933, weet je wel, dat in Duitsland, toen daar de Weimarrepubliek begon, toen scherpte men de wetten aan. En wat zeiden die wetten op een gegeven moment? Als je huiseigenaar bent, dan moet je lid zijn van een huiseigenarenvereniging. En er stond erbij, in een klein paragraafje, als je Joods bent, mag je geen lid zijn van een huiseigenarenvereniging. Met andere woorden, je mocht geen huis hebben, dus je kon onteigend worden. Nou, dat is op grote schaal gebeurd. Ja, en wat zeggen de uitvoerders? Ja, wij doen maar gewoon wat de wet zegt. Weet je? En die kant gaat het gewoon op. En dan maakt het echt, broeders en zusters, helemaal niets uit of daar nou christelijke partijen in de regering zitten, of in het parlement, of wat dan ook. Het gebeurt toch. Het gaat hoe dan ook die kant op. He, en soms dan denk je van, ja, het zal mijn worst wezen. En anders denk je, en met betrekking tot andere dingen, dan denk je van, ja, dan moet je eens even kijken. Je ziet daar dat alles zich in een bepaalde richting aan het toewerken is. En dat is dan zo geweldig, hè? Als je dan het boek Openbaring leest, dan lees je ja, dat daar nog een verschrikkelijke tijd aan zit te komen. Voor de mens, voor de mensheid, in het bijzonder geconcentreerd rond Israël, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Maar wat is het dan geweldig, dat, nou wat we net eventjes lazen zomaar, in de Openbaring 14, dat daar die tweede engel aankomt en die zegt dan, gevallen is het grote Babel. Weet je wel, klaar. En ik heb het wel vaker gezegd, moet je je voorstellen, dan heeft de duivel, die is dan 4500 jaar ongeveer bezig geweest om dat rijk op te bouwen. Hij doet dat sneaky sneaky nu, en straks letterlijk sneaky sneaky trouwens. En straks dan komt het openbaar, en dan is het in één keer, en dat staat ook ergens in Openbaring 18, in één uur is die grote macht weg. Kijk, zo machtig is God. Dus dan kan er heel wat bedisseld worden, en bedacht worden, maar de Heer die is sterk. En de Heer, ja, die is de overwinnaar. De manier waarop Babel nu werkt, dat heeft heel veel te maken met de manier ja, waarop wij denken. Hè? Er staat ook niet voor niks in de Bijbel en bijvoorbeeld in Romeinen en ook in de Efezebrief, dat wij vernieuwd moeten worden door het denken, dat wij verjongd moeten worden door de geest van ons denken. Want dat denken, dat komt uit Babel, om het even zo te zeggen. Wij komen uit die wereld en voor je het weet, dan denk je zelfs als christen gewoon op dezelfde manier als dat er in de onder de mensen om je heen gedacht wordt. Dat is dat denken. Misschien wel eventjes kunnen kijken in de 2 Timotheusbrief, in het 3e hoofdstuk daarvan. Daar staat, en dan zie je het al, daar staat boven de ontaarding in de laatste dagen. Dus 2 Timotheus en dan hoofdstuk 3. De ontaarding in de laatste dagen staat er. En dat, als je dat nou even leest, dan zeg je van ja, wat we daar nou lezen, dat is nou een kenschets. Ja, eigenlijk van de mentaliteit en de tijd waarin wij nu leven. En wat hier beschreven staat, dat wordt alleen maar duidelijker. En er staat, en weet dit, schrijft Paulus, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Dus er zijn twee begrippen die hier genoemd worden. Het gaat over de laatste dagen. En in het algemeen kun je zeggen, de laatste dagen, dat zijn altijd de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Alleen als Paulus dat in de Timotheusbrief schrijft, dan zijn die laatste dagen, die zijn eigenlijk uitgerekt naar een hele periode toe, van nou ja, noem het voor het gemak maar even 2000 jaar Christendom. Maar in die laatste dagen, zegt Paulus, zullen er zware tijden aanbreken. En dat is een tweede aanduiding. En dan zegt hij, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Ja, wat je hier zo beschreven ziet, vers 2 tot 5, hè, dat zie je in meer en mindere mate, zie je dat eigenlijk gewoon om je heen. Hè, en dit wordt, nou ja, dat begrijp je wel, dit wordt niet beschreven door Paulus als iets waar we naar streven moeten, maar dit wordt beschreven als een waarschuwing. En hij zegt van ja, we kunnen er niks aan doen, feitelijk. Die zware tijden, die komen gewoon. Daar verander je niks aan. Het enige wat je kan doen is dat je je er ver van houdt. Maar wat hier staat, vooral dat eerste stukje, vers 2. Liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar. Weet je, het is eigenlijk gewoon een beschrijving van hoe de mentaliteit van velen nu is. En natuurlijk, dat geldt allemaal niet voor iedereen. Maar toch zie je daar in grote lijnen wat er aan de hand is. En als het gaat om de crisis waar we inmiddels al 5 jaar in zitten. Nou, dan staat hier ook wel 1 kwalificatie die daar iets mee te maken heeft in ieder geval. Die daar de oorzaak van is. Geldzuchtigheid. Ja. Zo zijn er allemaal van die dingen die daar genoemd wordt. Dat heeft allemaal te maken met het denken. Als je nog een klein beetje terugbladert naar de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 1. Dan geeft Paulus eigenlijk ook een verklaring van waarom gaan die dingen er zo aan toe zoals ze eraan toe gaan. Gaat het in vers 18, in het ingang van vers 18 gaat het over de toren van God die wordt geopenbaard. Die toren hier, dat is de uiterlijke vorm van toren, dus niet dat gramschap. Het is de uiterlijke vorm van die toren, nou die wordt dan ook geopenbaard. Hè? En dat gebeurt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En dat is nou precies wat in optima forma ja, herkend wordt straks in degenen die dat merkteken dragen. En dat wat hier staat. Nou, en dan staat er in vers 21 van, zij hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ik ben er persoonlijk van overtuigd, hier staat weliswaar boven de toren van God over de heidenen, maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het hier vooral gaat over de toren van God. Over Israël. Namelijk over degenen die God kennen. Maar ze hebben hem niet als zodanig verheerlijkt, staat er in vers 21, of gedankt. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Nou, Ze gaven zich uit voor wijs, ze zijn dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels, viervoetige en kruipende dieren. En dan staat er in vers 24, daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven. Aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ja, want zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En dan staat er in vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En dan staat er uiteindelijk, in vers 28, en omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Dus ja, er wordt op drievoudige wijze hier beschreven hoe God hen overgegeven heeft. Degene die in eerste instantie, want daar gaat het toch echt om, behoorden tot zijn volk, hij heeft ze als het ware losgelaten. Als jullie dan zonder mij verder willen, dan moet je het ook maar zelf zonder mij uitzoeken. En de gevolgen daarvan, nou, dat is wat je ziet. En dat laatste, vers 28, dat heeft te maken met een verwerpelijk denken. En daarom lees je dus later in de Romeinenbrief en vooral ook in de Efezebrief bijvoorbeeld, dat wij hervormd moeten worden in ons denken. Want ja, wij komen van nature ook uit dat verwerpelijk denken. Ja, en de een een beetje meer dan de ander. Maar je hebt er allemaal iets mee te maken. En dat denken, ja, dat hoort, dat verwerpelijke denken tenminste, dat hoort bij Babel. Het is eigenlijk, en als je het in het kader van het plan van God ziet, hoe God werkzaam is, dan zeg je van, hij heeft zijn woord gegeven, dat woord beïnvloedt ons denken, en vervolgens beïnvloedt dat denken onze wandel, ons gedrag. En zo is het in tegengestelde zin ook. En er is een verwerpelijk denken gaande, dat zeg maar gevoed wordt door de macht van Babel, en dat verwerpelijk denken, dat heeft ook een bepaalde wandel tot gevolg. En die wandel, dat is wat je bijvoorbeeld nou net omschreven zag, ja, in 2 Timotheüs 3. Dus ja, Babel, hoewel het allemaal niet zo bekend is nu, weten we wel dat Babel werkzaam is. En Babel, broeders en zusters, dat staat heel simpelweg voor het dwarsboom van Gods plan. En alles wat God ordent, dat wil Babel, daar wil Babel een wanorde in aanbrengen. En dat is waar de tegenstander, ja, op gericht is. Dat is zo grappig, hè? Babel, dat betekent in het Babels, oftewel in de taal van Assyrië van toen, en dat betekent poort van God. Nou, wat kun je nou mooier hebben? Maar Babel betekent in het Hebreeuws verwarring. En verwarring, nou, dat is in de meest letterlijke zin iets niet op zijn plek laten. Dat is wat verwarring veroorzaakt. Als je je bureau netjes opgeruimd hebt en er komt iemand aan en die geeft er wat vleren overheen en zo, ja, dan ligt er niks meer op zijn plek en dan is verwarring, chaos is het gevolg. Ja, en zo gaat dat. Dat is waar, ja, Gods tegenstander op bedacht is. En hij verkoopt dat als, zo kom je bij God terecht. Zo verkoopt hij dat. Dus ja, Babel, dat is nogal wat. We gaan even terug naar Openbaring. We hebben gezien in hoofdstuk 14 dat daar Babel voor het eerst vermeld wordt in het boek Openbaring. In hoofdstuk 15, vers 1. Daar wordt gezegd, ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal, en er staat daar weer eigenlijk grimmigheid, de grimmigheid van God tot een einde gekomen zijn. En dan in vers 5 tot 7 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, en daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. De zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en dan een gord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, vervuld met gramschap van God. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En dan, nou ja, dan komt dus hoofdstuk 16. En je kunt wel zeggen dat is nou ja, de finale, de grote finale van de oordelen die plaatsvinden. En weet je wat dan zo kenmerkend is? Het viel me net ook weer op hè, toen we het aan het begin van de avond het hoofdstuk lazen. Dat er gewoon tussendoor gezegd wordt. En dan, dus dan zijn die engelen bezig met het uitgieten van die schalen. Met alle gevolgen van dien. En er wordt er gewoon tussendoor gezegd in vers 5. Een engel die gaat dan zeggen, u bent rechtvaardig Heer. Die is en die was en die zal zijn. Dat u dit oordeel geveld hebt. En dus er is in die tijd ook niemand die kan zeggen van, oh wat bent u onrechtvaardig. Nee, God is rechtvaardig. En er staat ergens in het Oude Testament, in Jesaja, en dat God te dien dagen de mensen rechtvaardigheid zal leren. Nou, dat is geen dolletje. Tenminste, als je aan die kant, aan die kant van de streep staat. En dat is bepaald geen dolletje. U bent rechtvaardig, dat klinkt er. En even later, vers 7, ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja Heer, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En dus wij hebben een rechtvaardig God. Hij is, ja, hè, Psalm 116 vers 5, hè, daar staat dat de Heere is genadig en rechtvaardig. Worden die twee zo even in één zinnetje genoemd. En hij is een ontfermer, staat erbij. Dus de Heer is genadig en rechtvaardig. Dat zijn twee eigenschappen ja, die bij God horen. Hij is genadig, hij is ook rechtvaardig. En vervolgens zegt dat vers, en hij is een ontfermer. En dat hoort eigenlijk weer bij die genade. En dus daar, ja, wat God betreft, eindigt het daar. Bij de ontferming. Hij is genadig. Nou, en het wordt dan allemaal beschreven. Wat daar gaande is, er staat in, even kijken, in het 15e vers staat dan zomaar in één keer tussendoor, zie, ik kom als een dief. Nou, dat is een uitdrukking die mag je opzoeken in de Bijbel. Dan kom je hem tegen, bijvoorbeeld in Matthäus 24, of je komt hem tegen in 1 Thessalonicense 5. Maar die uitdrukking, het komen als een dief, of de dag des Heren die komt als een dief, heeft altijd te maken met het begin van die dag des Heren, namelijk de openbaring van Christus. Dus als dit daar zo tussendoor gezegd wordt, hebben we daarmee te maken. En dan staat er in vers 7, die zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. Ja, en dan lees je verder niks meer van, wat voor gevolg dat heeft. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, en die zei, het is geschied. Ja, en wat is nou dan geschied? Nou ja, dat wordt er vervolgens beschreven. Hè? Er komt een aardbeving, maar dan vooral vers 19. De grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. Hè, die grote stad, ja, daar zou ook Jeruzalem nog mee bedoeld kunnen zijn. Die grote stad viel in drie stukken uiteen. De steden van de heidenvolken stortten in. En dan komt het. En het grote Babel, als je dan toch alles gehad hebt, dan komen we bij Babel. Het grote Babel kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En hier staat nou gelukkig dan nog een voetnoot bij. En dan staat dat er letterlijk staat met de wijn van de toren van zijn grimmigheid. Of gramschap. Of woede. Dus dan komen die twee komen samen. De uiterlijke vorm van toren en de innerlijke vorm van toren. De drijfveer van het torenig zijn. En Babel of Babylon, die krijgt die drinkbeker te drinken. En dan wordt er iets gezegd over de eilanden, er wordt iets gezegd over de bergen die er niet meer te vinden zijn. Op de een of andere wijze, dan zal ja, die tijd zal ook een hele geografische verandering tot gevolg hebben. Van alles wat er gebeurt. Ik heb, ja, het was gezegd geloof ik, maar ik heb zelf al sterk de indruk dat het gedurende die periode en naar de laatste tijd toe, hè, dat het zo zal zijn dat uiteindelijk er weer sprake is van maar één droog gebied op de wereld. Net zoals dat het geval was voordat de zondvloed er was. Eén groot gebied. En dat is na de zondvloed is dat verdeeld. Dan kun je in Genesis 10 kun je dat oplezen. In zijn dagen werd de aarde verdeeld. Van Peleg tot daar van Peleg. Ja, nou, zo zal het weer terugkeren. En er zal een complete verandering plaatsvinden. En dan moet je nou niet bij de geologen mee aankomen, want dan ben je gek. Maar dat geeft niet. Hè? Maar laten we ons maar gek zijn. We zullen het straks wel zien, hè, hoe het allemaal zal gaan. Maar het zal allemaal veranderen. En daar zal het Koninkrijk van God op gevestigd worden. En dat Koninkrijk van God, dat zal een wereldwijd koninkrijk worden in die zin. Dat zal dat hele gebied betreffen. Dus ja, het is geschied. Zo staat er aan het eind van vers 17. En nou, dan wordt in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 wordt dan nog beschreven hoe het allemaal zal verlopen. En dan wordt in hoofdstuk 17 Johannes meegenomen door een van de engelen. En die toont hem het oordeel over de grote hoer die aan de wateren zit. Nou, de wateren die zijn hier een beeld van de volkeren. En de grote hoer, dat is Babel, of Babylon. En die zit notabene op het beest. Nou, dat beest, hè, moet je maar eens kijken. Vers 7. Daar staat, de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Nou, daar heb je die beschrijving weer. En nou, dat wordt allemaal uitgelegd en verteld. En dan kom je uiteindelijk in hoofdstuk 18 terecht. En in dat 18e hoofdstuk, daar staan dan die woorden die we al even lazen eerder in hoofdstuk 14, vers 2. En 18 vers 2, daar staat, hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. Nou, en dan, ja, dan is het eigenlijk afgelopen met Babylon. Vers 10 zegt, van datzelfde hoofdstuk, ze bleven van verre staan met vrees voor haar pijniging en zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in 1 uur is uw oordeel gekomen. En dan, nou, dan komt daar een einde aan Babel. En dan wil ik eigenlijk nog eventjes naar het Oude Testament toe. Naar de profetie van Jeremia. Jeremia en daarvan hoofdstuk 25. Jeremia 25, daar staat in vers 15, daar staat, want zo heeft de Heere, de God van Israël, tegen mij gezegd, neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand en geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u zend, zodat ze drinken en waggelen en zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat ik onder hen zend. En toen nam ik deze beker uit de hand van de Heer en gaf die te drinken aan al de volken tot wie de Heer mij gezonden had. Zie, dus hier gaat het ook weer over die beker. De beker van de wijn van de grimmigheid. Nou, datzelfde, dat lazen we net in Openbaring, in Openbaring 16. En dan wordt daar verteld wie er allemaal drinken moeten. En dan moet je eens kijken, dat begint in vers 18 met aan Jeruzalem. En aan de steden van Juda, haar koningen en haar vorsten. En denk eventjes aan wat er in het Nieuwe Testament staat, in de Petrusbrief. Petrus die schrijft eigenlijk over die toekomstige tijd, vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Hij zegt van nu is het de tijd dat het oordeel er is en het oordeel begint bij het huis Gods. Dus het begint gewoon dichtbij. En dat is ook wat hier, dat is ook in lijn met wat hier staat, aan Jeruzalem. En de steden van Juda. Nou, en dan een beetje verder. Dan gaan we naar Egypte toe. In hoofdstuk 9, of in vers 19. En van het zuiden gaan we naar het oosten toe. Eerst komen we nog in het land van de Filistijnen in vers 20. Maar dan komt Edom, Moab, de Ammonieten. Dan komen de koningen van Tyrus. Dan zit je al een beetje ten noorden van Israël. Nou, en dan gaan we echt naar het oosten toe. Dedan, Tema, Bus. Allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen. De koningen van Arabië. Zimri, vers 25. De koning van Elam. De koning van Medië. En aan al de koningen van het noorden, dichtbij of veraf. En dan staat er in vers 26 aan het eind. En na hem zal de koning van Sesach drinken. Dus nadat al die andere koningen gedronken hebben, is daar de koning van Sesach. En weet u, Sesach, dat is Baal. En Sesach, dat is als het ware geheimtaal voor Baal. Als je alle letters van het Hebreeuwse alfabet op een rijtje zet, en je zet daarna alle letters van het Hebreeuwse alfabet achterstevoren daaronder, dan zul je zien dat de B met de S correspondeert en de L met de G of de K. En zo kom je op Sesach. Dat is eigenlijk een soort geheimtaal. Nou, als u wat verder bladert, in Jeremia hoofdstuk 51, in het 41ste vers daarvan, daar worden beide ook gewoon in één adem genoemd. Dus Jeremia 51 en dan vers 41. Daar staat: hoe is Sesach veroverd? De roem van heel de aarde ingenomen. Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de volken? En daar heb je dus Babel. En daar wordt verder nog wat over Babel gezegd. En dan staat er in vers 45: ga weg uit zijn midden, mijn volk. Die woorden worden letterlijk zo gezegd in Openbaring 18. Ga weg uit hun midden, mijn volk. En dan, nou ja, dan wordt daar Babel verder gestraft. Vers 49 zegt: zoals Babel geweest is tot een val voor de dodelijk gewonden van Israël, zo zullen in Babel de dodelijk gewonden van heel de aarde vallen. Vers 53 zegt: al klom Babel op naar de hemel, en al versterkte het de hoogte van zijn vesting, toch zullen van mij uit verwoesters erover komen, spreekt de Heer. Hoor het geschreeuw vanuit Babel. Vers 55, de Heere is Babel aan het verwoesten. Nou ja, en waar loopt dat op uit? Nou, eigenlijk heel simpel. Babel is gevallen. En daar gaan we naartoe. Nou, en als je dat nou hebt gehad, in de toekomst, dan gaan we weer terug naar Openbaring 19. Als dat nou is geweest, weet je wat dan het eerste is wat er gezegd wordt? Dan is het eerste wat je hoort, dat is halleluja. Ja. In hoofdstuk 19. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: halleluja. En dat is trouwens ook de allereerste keer in het Nieuwe Testament dat je halleluja leest. En dus wij hebben onze liederen, en die hebben wij volstaan met halleluja. En er is op zich ook helemaal niks mis mee natuurlijk, want daarmee zeg je: prijs de Heer. Nou ja, sommigen zeggen wel: Heer of geen Heer, prijs de Heer. En daar is niks verkeerds aan, en laat ik dat voorop stellen. In de Bijbel, als je dan toch over halleluja leest, dan lees je dat in het Nieuwe Testament, lees je dat dus alleen maar in het boek Openbaring, en dan staat het in direct verband met de goede afloop van de oordelen van de rechtvaardige God. En dan wordt er gezegd inderdaad: prijs de Heer. En dan klinkt het vier keer. En voor de rest komt het woord halleluja alleen in het Oude Testament voor, en dan ook alleen maar in de Psalmen. En ja, daar heb je het dan. En ik goed, dat weet u ook, het boek van de psalmen dat eindigt met halleluja. He, dat, ja, als alles hem looft en prijst, psalm 150, alles wat adem heeft, loven de Heer en dan eindigt dat boek met halleluja. Het boek van de psalmen begint met welzalig. Weet je wel? Welzalig de man die niet wandelt. Kijk, als het zo is, en als je weet dat je bij die man hoort, ja, dan kun je de Heer prijzen. Nou, en dat is ook wat hier dan uiteindelijk gebeurt. Halleluja. In 1 uur wordt die hele macht van Babel verwoest. De volkeren hebben gedronken, maar na hen Sesak of Babel. En dan, als dat dan oordeel dan geweest is, dan klinkt daar halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want, staat er dan, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dat werd even zo gezegd ook, hè, in hoofdstuk 16. En hier staat het dan ook weer. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer, halleluja. En dan staat er in vers 4, staat dan nog de 24 ouderlingen en de 4 dieren die op zich neer aan baden God die op de troon zit. En ze zeiden, amen, halleluja. En dan de allerlaatste keer dat je het woord halleluja leest in de Bijbel, dat is in vers 6. En dan staat er, en ik hoorde als een geluid van een grote menigte, als een gedruis van vele wateren, een geluid als van zware donderslagen, halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Nou, en dan gaat die hemel open, vers 11, en dan zit daar degene die daar, ja, uiteindelijk de overwinning behaald heeft, degene die op dat witte paard zit, en namelijk Christus, het woord van God. Ik wil tot slot nog heel eventjes naar de brief van Paulus aan de Colossenzen. Want wat in de toekomst openbaar gaat worden, dat is dat Christus het hoofd is over al wat is. En daar kan inderdaad van gezegd worden, halleluja. En dan staat er in Colossenzen 1, in vers 15, en dan gaat het over de zoon van zijn liefde. De zoon van Gods liefde. De zoon in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Die zoon. Dus die voor ons gestorven is. Dan staat er in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En, staat er dan in vers 18, hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente. En ja, daar behoren wij naartoe. En dat is toch wel iets heerlijks, broeders en zusters, dat je dat mag weten. Dus dat je toebehoort in één en hetzelfde lichaam aan degene die straks geopenbaard wordt als het hoofd over alles. Dan zal blijken dat alle dingen hem onder de voeten gelegd zijn. Maar dat mogen wij, daar mogen wij, aan hem mogen wij nu al, ja, verbonden zijn. En omdat wij in dat ene lichaam aan hem deel hebben, hebben wij deel gekregen, dat is allemaal genade, hebben wij deel gekregen aan alle geestelijke zegen. Hebben we deel gekregen aan de positie boven in de hemel. Is het zo, zoals Paulus later in dezelfde brief zegt, dat wij met Christus verborgen zijn in God? Dat is, ja, weet je, daar moet je jezelf, moet je je daar nu en dan eens even bij bepalen. Misschien dat u zegt van, joh, dan leef ik elke seconde van de dag, leef ik daaruit. Nou, dan zeg ik halleluja. Prima, ik weet uit mijn eigen ervaring dat het bij mij in ieder geval niet altijd zo is. En daarom moet je je daar soms wel eens even bij bepalen. En dan denk je van, ja, ach, hè, wel, ze kunnen het nog zo gek maken in de wereld waarin wij leven. Hè, en ze kunnen nog zo slimme ideeën hebben. En zoveel bedenken. En het kan nog zo zijn dat de macht van Babel daarin steeds duidelijker openbaar wordt. Ik ben geborgen met Christus in God. En er kan werkelijk mij helemaal niks gebeuren. Want dat is uiteindelijk wat blijft. En dat we zijn in Christus. En dat, broeders en zusters, nou, dat moeten we maar gewoon vasthouden. Meer hebben we niet te wensen. Tot zover. Zullen we de Heere met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk dankzeggen dat we, Heere, ook deze avond, en ook de laatste avond was dat dan, Heere, van ja, onze studies die we hier samen mochten hebben, wil u danken, Heere, dat we ja, dat toch vooral mogen beseffen dat u degene bent die de dingen in uw hand hebt. Heer, en dat we weten mogen dat wij ja, door het offer van de Heer Jezus Christus, voor alles wat Hij tot stand heeft gebracht, we hebben gezien, Heer, dat Hij door zijn bloed heeft teruggekocht, betaald heeft, maar dat ook wij de verlossing hebben door zijn bloed. En we willen u danken, Heer, dat we door hem en in hem, door u overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Dank u wel, Heer, dat wij in hem geplaatst zijn en dat wij met hem verborgen zijn boven bij u in de hemel. En dank, Heer, dat dat ja, toch ook ons vooruitzicht mag zijn. Heer, hoewel het ja, naar menselijke maatstaven bijna onvoorstelbaar is, maar dat toch, Heer, het eenmaal zo zal zijn dat als die hemel dan open gaat, dat dan uw heerlijkheid gezien wordt en dat die heerlijkheid ja, als het ware uitgestraald wordt door het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het lichaam waarvan Hij het hoofd is en waar wij deel van uit mogen maken. We danken u, Heer, dat we dat vast mogen houden. Heer, en dat we ja, dan mogen ontdekken ja, dat onze positie eigenlijk een onwankelbare is, waar niets en niemand aan kan komen. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, voor die genade en voor die ontferming. En dat u daarin rechtvaardig hebt gehandeld, zoals u dat altijd doet. Zoals dat ook in de toekomst zichtbaar zal worden in deze wereld. Vader, dank u ja, dat u het allemaal zo tot uw eer laat zijn. En dat u en alles wat u doet waarachtig en rechtvaardig is, maar voortkomt vanuit uw genade. We danken daarvoor. Dank u ook, Heer, dat ja, u ook de komende tijd met ons meegaat en voor ons zorgt. En dat we weten mogen dat we ons in uw hand bevinden. Dank u wel, Heer, voor de liefde en voor de genade die we elke dag opnieuw mogen ervaren, Heer, en die u ons in de Heer Jezus schenkt. Daar mogen we uit leven, Heer, en dat willen we ook maar doen. We loven en prijzen u daarvoor en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Nou, en zo is er dan een eind gekomen aan deze Bijbelstudie.